Vanmorgen hebben we het slot van het Markus-evangelie gelezen. Dat doen we vanmiddag nog een keer. Markus 16 lees ik u. Vanaf vers 9. Markus 16, vers 9 en volgende. De tekst voor de preek van vanmiddag zou zijn vers 16. Dat had ik u vanmorgen al gezegd. Vers 9. Toen Jezus vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan, verscheen hij eerst aan Maria uit Magdala, bij wie hij 7 demonen had uitgedreven. Zij ging het nieuws vertellen aan de mensen die hem hadden vergezeld en die nu om hem treurden en rouwden. Toen ze hoorden dat hij leefde en dat ze hem had gezien, geloofden ze het niet. Daarna verscheen hij in een andere gedaante aan 2 van hen toen ze buiten de stad aan het wandelen waren. Ze gingen terug en vertelden het aan de anderen, maar ook zij werden niet geloofd. Ten slotte verscheen hij aan de 11, terwijl ze aan het eten waren. En hij verweet hun hun ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degene die hem hadden gezien nadat hij uit de dood was opgewekt. En hij zei tegen hen, trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. En dan de tekst, wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered, maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld. Dat is de tekst. Degenen die tot geloof zijn gekomen zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Ze zullen spreken in nieuwe onbekende talen. Met hun handen zullen ze slangen oppakken. En als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren. En ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. Daar hebben we vanmorgen bij stilgestaan met deze woorden. Nadat hij dit tegen hen gezegd had, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. En ze gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen. Tot zover de schriftlezing. U mag van mij wel weten, geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, dat ik het van de week moeilijk heb gehad met dat 16e vers uit Markus 16. En dan ging het mij niet zozeer om die woorden, wie geloofd heeft en gedoopt is. De hele bekende woorden, ik heb u vanmorgen al gezegd, die woorden gaan in de middagdienst niet centraal staan. Toch wel even iets daarover. U weet misschien dat er altijd veel te doen is geweest over die volgorde. Eerst geloven, dan dopen. Veel broeders en zusters van ons uit andere kerken, vooral groepen, groeperingen, bewegingen, laten hun kinderen niet dopen, want zeggen ze, baby's geloven niet. Die kunnen nog niet geloven. En het is eerst geloven, dan dopen. Daar zijn boeken en tegenwoordig ook internetpagina's vol over geschreven. Nou, dat vind ik nou eigenlijk niet echt het punt in vers 16. Ik denk ook niet dat we er te veel een punt van moeten maken. Kijk, wat onze Heer Jezus hier zegt over geloven en dopen, moet je lezen in het verband, in het licht van vers 15. Jezus heeft aan zijn discipelen de opdracht gegeven om de wereld rond te trekken en zijn naam overal bekend te maken, het evangelie bekend te maken. Dan zegt hij in vers 16, en wie er dan gaat geloven en gedoopt wordt, die is gered. Nou, het lijkt me logisch dat Jezus hier in dit verband het geloof voor de doop laat komen. Ik zou daar dus ook niet te veel achter willen zoeken. Even in vergelijking met het oude verbond. Abraham, bij hem komt ook eerst geloof, dan besnijdenis. Zeg je ook niet, hè, van dan mag je niet Isaac gaan besnijden, maar een ventje. Die kan nog niet geloven. De Heere is dus toen in die tijd niet in het wilde weg mensen uit het Midden-Oosten gaan besnijden. In de hoop dat die mensen dan zouden gaan geloven. Dus alsof het was onder het oude verbond. Eerst besnijden, dan geloven. Nee, Abraham als gelovige werd besneden met hem. Zijn hele huis, ook zijn zonen Ismaël en dat kleine jochie Isaac. Nou, zo gaat het toch ook met de doop. In het boek Handelingen heb je de gevangenbewaarder uit Filippi. Die man raakt helemaal in paniek als door een aardbeving de gevangenis wordt ontwricht. Hij wil zichzelf het leven benemen, want hij heeft de verantwoording over die gevangenen. Die dreigen te ontsnappen. dan houden Paulus en Silas hem tegen en zeggen, doe u zelf niks aan. En dan roept die man, wat moet ik doen om gered te worden? En dan zegt Paulus, stel je vertrouwen op de Heer Jezus. En dat doet die man en dan wordt hij gedoopt. Midden in de nacht, moet je je voorstellen, dan gaan ze naar boven. En dan maakt hij zijn huisgenoten wakker. Die worden ook gedoopt. Je kunt toch nauwelijks verwachten dat al die mensen binnen een paar minuten ook tot geloof zijn gekomen. Hè? Dat ze allemaal zeggen, ja, dat lijkt ons ook wel wat. Nou, misschien wel, maar dat is toch niet voor de hand liggend dat er een diep geloof bij die mensen gekomen is. Ook bij die man zelf, nou ja. In elk geval, bij al die mensen in dat huis, misschien waren er kinderen bij, zullen er toch niet heel veel zijn die heel diep en heel bewust voor de Heer gekozen hebben. En toch staat er dan in Handelingen 16, waren die huisgenoten, waren blij dat hij, die gevangenbewaarder, nu in God geloofde. Het staat dus niet dat wij met elkaar in God, nee, dat hij in God geloofde, zijn zij met z'n allen blij om. En laten ze zich samen dopen. Dan worden ze gedoopt. Zo heb je daar dus in Handelingen 16, Markus 16, lijkt mij, geloof, doop, redding. Voor een heel huis. Dus ik zou daar verder van dat gedeelte in Markus 16 vers 16, zou ik niet te veel een punt willen maken met ook hele dwingende uitspraken over kinderdoop en volwassen doop. Iets anders in dat vers houdt mij veel meer bezig. Het gaat daar over geloof en ongeloof. En dan redding tegenover veroordeling. Nou, dat vind ik pittig. Waarom begint onze Heer Jezus hierover in Markus 16 zo kort na Pasen? Pasen is toch leven? Dan begin je toch niet weer over de dood, over oordeel, straf. Pasen is leven. Zet nou dat woord over veroordeling, zet dat daar nou niet een domper op. Ja, zegt nu iemand uit de Nederlands Gereformeerde Kerk 2008 in Schiedam. Maar dat weet je toch. Dit weet je toch, hè? Staat toch in onze lesboekjes. Er zijn toch gelovigen en ongelovige mensen. En je weet toch dat ongelovige mensen veroordeeld zullen worden. Klaar dan. Hebben we het toch zo geleerd. Ja, dat hebben we zo geleerd. Als onze Heer Jezus hier praat over oordeel, veroordeling. Waar denkt hij dan aan? Denkt hij dan aan hemel en hel? Denkt hij dan aan een straf in het vuur? Dat kan allemaal heel goed. Maar dan zegt toch niemand hier vanmiddag, maar dat weet je toch? Dat zeg je dan toch niet? Daar kun je toch niet rustig onder blijven als het over deze dingen gaat? Ik word er heel zenuwachtig van. Als het waar is dat ongelovige mensen later moeten branden. Laten we maar gewoon de dingen zo noemen zoals we denken dat het is. Joh, je moet eens kijken, hè, als wij rook uit het dak van onze buren zien komen. Hè, hoe we op ze afhollen en aan de deur bellen en bonken. Joh, je huis staat in de fik, kijk uit, kom naar buiten. Nu gaat het dan over het vuur van God. En wij zeggen, ja, dat weet je toch, dat daar mensen terechtkomen. Weet het toch van gelovig en ongelovig. En dat ze er nooit meer uit zullen komen uit dat vuur, dat weet je toch. Zeggen wij dan zonder er goed bij na te denken. Want zo hebben wij dat geleerd. Als je er wel goed bij na zou denken, zou je dit niet zo makkelijk meer zeggen. Dan zou je er heel onrustig van worden. En ik merk eigenlijk nooit zo heel veel van die onrust in ons midden. Heel af en toe bij een moeder of een vader die ernstig bezorgd is over haar eigen kinderen. Zijn eigen kinderen. Als je eens tot je door laat dringen wat het is om voor altijd gestraft te worden, om door God veroordeeld te worden. En voortaan tot in de oneindige eeuwigheid zonder God te moeten blijven bestaan. Dan moet je toch ook vroeg of laat de vraag stellen, maar ken ik God nou zo? Is dat nou onze God? Is dat nou de Vader van onze Heer Jezus? Doet Hij zo? Doet Hij ons dan toch wel naar onze zonden? Is Psalm 103 dan een leugen? Doet Hij ons wel? Vergeldt Hij ons wel naar onze ongerechtigheden? Blijft Hij wel voor altijd toornen en voor eeuwig twisten? Dan moet Psalm 103 maar nooit meer zingen. En als het allemaal waar is, dat God dan voor altijd je blijft veroordelen en verdoemen, is dat dan niet een nederlaag na de overwinning notabene die Jezus behaald heeft met Pasen? Dat mensen toch niet en nooit gaan delen in het leven dat bij Jezus is. Dus begrijpt u, broeders en zusters, begrijpt u dat ik in Markus 16 vers 16 niet zozeer aanloop tegen die vraag over de doop, hè, kinderdoop, volwassen doop, wanneer moet je nou gedoopt worden? Nou, heel interessant allemaal, en daar kunnen wij als gelovigen onderling heerlijk over discussiëren, en daar kunnen we oneindig veel energie in stoppen, in die vraag. Maar volgens mij is, ook voor onze Heer Jezus, het punt van geloof, ongeloof, veel en veel belangrijker in dit vers. Want dit gaat wel even ergens over, hè. En ik heb me gepijnigd van de week met de vraag, waarom zegt Jezus het hier zo scherp dat de ongelovigen veroordeeld zullen worden? Waarom direct na Pasen? Wat is er notabene net gebeurd? We hebben nou twee keer vandaag Markus 16 gelezen, dat slot. Wie zijn nou, het gaat over ongelovigen in ons vers, wie zijn nou de ongelovigen helemaal, hè, in Markus 16? Dat zijn de discipelen. Twee keer vertelt Marcus, zij geloofden niet. Maria van Magdala, die geloofden ze niet. Die twee mannen die Jezus gezien hebben, ze geloofden hen niet. En dan verschijnt Jezus zelf aan de discipelen. En hij verweet hun ongeloof. Dus dit hele gedeelte gaat over ongeloof. En ook wel hoe streng Jezus daarover is. Hoeveel moeite die daarmee heeft. In de andere evangelie kun je lezen dat Jezus na zijn opstanding toch ook wel heel tegemoetkomend is. En voorkomend en vriendelijk naar de discipelen. Hij stelt ze gerust. Ik ben het. Vrees niet. Niet bang zijn. Ik ben het. Geef hem maar een visje. En dan komt hij nog een keer apart terug om Thomas te overtuigen. Ik ben het. Niet bang zijn, zegt hij. En dan zegt hij er wel iets bij tegen Thomas. En dat hoor je hem ook zeggen in onze tekst. Niet ongelovig zijn. Het is moeilijk om het rond te krijgen bij deze tekst, maar ik heb erover nagedacht en ik heb gedacht, ja, ongeloof moet voor onze Heer Jezus zoiets moeilijks zijn om daarmee te maken te krijgen. Ongeloof. Als je dat ziet, hè, bij een van ons bijvoorbeeld. Die zegt, ja, ik zit hier nou wel, mijn vader en moeder willen dat. Het is voor Jezus zo beledigend, zo grievend, zo pijnlijk. Heb jij dat wel eens gehad zelf, dat je niet geloofd werd? Hoe voelt dat? Dat je dacht, nou, wat moet ik nou nog meer doen om te bewijzen dat het waar is wat ik zeg? Geloven ze me niet? Dat is erg. Ik las van de week in de krant van een vrouw die verdacht werd van de moord. Dat is inmiddels ruim 20 jaar verjaard. En nu zijn ze erachter dat ze het waarschijnlijk niet gedaan heeft. In de tijd heeft ze bekend, want de rechercheurs, las je, hebben 3 dagen lang uren op die vrouw ingepraat. Ze wisten zeker, zij moet het gedaan hebben. En ze hebben gezegd, wij geloven je niet, jij moet het gedaan hebben. En die vrouw heeft uiteindelijk bekend. En nu is dan openbaar geworden dat ze het waarschijnlijk niet gedaan heeft. Wat is het erg als je niet geloofd wordt? Onze Heer Jezus heeft heel veel moeite met ongeloof. Dat geloof ik echt. Wat onze tekst dan ook precies mag betekenen, het lijkt mij duidelijk dat onze Heer Jezus het er niet zomaar bij wil laten zitten. Blijkbaar kun je, mag je niet ongestraft besluiten om op een kwaaie dag te kappen met het geloof van je vader en moeder. Daarmee trap je God op zijn hart. Je kunt Jezus niet ongestraft laten praten. Onze Heer Jezus is vaak tegen ongeloof aangelopen. Ook ongeloof van zijn eigen discipelen. Op een dag, Jezus met 3 discipelen op die berg is geweest, weet je wel, die verheerlijking. Komen ze naar beneden, moet Jezus echt weer letterlijk ook afdalen, weer de diepte in, weer het dal in. En dan komen ze daar en dan de rest van de discipelen, die hebben een zieke jongen niet kunnen genezen. In Markus 9 staat dat. En de vader van de jongen staat erbij te huilen. En dan zegt Jezus, wat zijn jullie toch ongelovig? Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? En die vader zegt dan, die bekende woorden, maar ik geloof, Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Jezus verweet hun ongeloof in Markus 9, hier in Markus 16 opnieuw. Datzelfde werkwoord verwijten kom je ook tegen op het moment dat Jezus in Galilea is, bij het meer van Galilea, al die dorpjes daar, Capernaum en zo. En dan is hij het, lijkt wel, ineens is hij het zat. Dan gaat hij die dorpen verwijten. Ik heb nog zoveel wonderen bij jullie gedaan. Als deze wonderen ooit in Sodom en Gomorra waren gedaan, die ontzettend godloze steden, dan zouden die steden niet verwoest zijn, die inwoners zouden God geloofd hebben, zegt Jezus, verwijt hij ze. Als ik in Tyrus en Sidon in het noorden, heidense steden, als ik daar gedaan zou hebben wat ik bij jullie heb laten zien, verwijt Jezus, die steden zouden zich allang bekeerd hebben. Daarom zal het straks, op de dag van het oordeel, draaglijker zijn voor die steden, voor Sodom en Gomorra, dan voor jullie, zegt Jezus. Zij zullen er beter van afkomen. Wat dat dan dus ook mag betekenen, hè? Dat je na het oordeel er beter en slechter van af kan komen. Wat moet ik doen, hè? Dat hoor je in het verwijt van Jezus aan die dorpen daar bij Galilea. Wat moet ik nou nog meer doen om jullie tot geloof te bewegen? Jullie zijn wel zo blind. Zo ongelovig. Nou, iets daarvan hoor ik ook in Markus 16. Geloven jullie mij nou nog niet, zegt Jezus tegen zijn discipelen. Heb ik zo vaak tegen jullie gezegd dat ik zal sterven en opstaan. Heb ik me laten zien aan Maria, aan die twee mannen. Nog geloven jullie het niet. Jezus begrijpt het niet, hè. Hij is teleurgesteld. Wanneer zul je mij nou geloven? En dan in dit verband komt dus zijn uitspraak over geloof en ongeloof. Als jullie nou over mij gaan vertellen, wie jullie gelooft en zich laat dopen, die wordt gered. Maar wie niet gelooft, wordt veroordeeld. Ik denk dat in deze opmerking van Jezus alle hoop, maar ook alle teleurstelling en alle spanning van het hele evangelie zit. Hier eindigt het mee. Je gaat me toch niet vertellen dat je mij niet gelooft. Als jullie over mij gaan vertellen, ik laat er notabene allerlei tekenen bij zien. Je gaat me toch niet vertellen dat er mensen zijn die me dan nog niet geloven. Kijk, onze Heer Jezus is er absoluut niet op uit om mensen te veroordelen. Dat is nooit zijn doel. Staat ook achteraan in onze vers. De redding staat voorop. Redding voor iedereen die gelooft. In Johannes zegt, het evangelie volgens Johannes zegt Jezus een paar keer heel duidelijk, ik ben niet gekomen om te oordelen, ik ben gekomen om te redden. Dat is toch duidelijk, hè? Dat is toch Pasen. Pasen is redding, uit de dood. Golgotha, dat is toch dat God niet meer met die boosheid van hem achter ons aan zit, maar dat hij dat daar aan het kruis en in dat graf achtergelaten heeft. Dat is toch redding? Wie zou er niet opgelucht van raken als je dat allemaal hoort? God wil redden. God wil blije mensen zien. Opgeluchte, bevrijde mensen. Jezus is veroordeeld. Dan zal God ons toch niet ook nog eens gaan veroordelen. Jezus heeft dat toch voor ons geïncasseerd. Alleen, en dat is dus de spanning in onze tekst. Nu komt Jezus zelf vlak na zijn opstanding toch met dat woord veroordelen. Wie niet gelooft zal worden veroordeeld. Wordt er toch in één keer weer opgeroepen. Ja, moeilijk, want dit woord komt wel erg dicht achter het ongeloof van Jezus zijn eigen discipelen aan. Zij geloofden Jezus toch ook niet. Zij geloofden hem eerst wel, maar toen hij werd gekruisigd en hij verdween, ja, was hun geloof weg. Het is toch niet zo gek als mensen ook in de toekomende eeuwen dan, als mensen ongelovig worden of blijven. En toch zegt Jezus dit harde woord. Als iemand weigert te geloven in mijn redding, want nou heb ik toch alles gegeven wat ik had. Als iemand weigert dat te geloven, zal mijn veroordeling hem treffen. Als je de redding wegneemt, als je doet alsof de kruisdood en de opstanding niet hebben plaatsgevonden, als je daarover in de lach schiet en je wilt er niet aan, dan zal God je ook bijna behandelen alsof het ook echt niet heeft plaatsgehad. Kruisiging en opstanding. Moeilijk is het wel. Pasen is feest. Pasen is het mooiste wat God ons kan geven. Het is ook het laatste wat hij ons kan geven. Het is zijn laatste ernst. Het is nu erop of eronder. De opgestane Heer Jezus, die kun je niet laten kletsen. Je mag niet oneerbiedig doen over zijn bloed. Bestaat niet. Dan trap je God op zijn hart. God heeft zijn eigen zoon geofferd. En je doet daar oppervlakkig over, of lacherig of ongelovig. Dat laat God niet ongestraft. Nou, daar hou je adem bij in. Of de veroordeling voor ongelovige mensen, of die uiteindelijk net zo zwaar zal worden als de veroordeling die Jezus zelf getroffen heeft. Het woord veroordeling kom je in Marcus ook een paar keer tegen voor Jezus zelf. Ze veroordeelden hem en zijn vader heeft hem veroordeeld. Maar of dat nou voor ongelovige mensen hetzelfde zal zijn als voor Jezus, ja, u vindt het hopelijk niet erg als ik dat waag te betwijfelen. Of de veroordeling voor ongelovige mensen net zo zwaar zal uitpakken als voor onze Heer Jezus. Ik heb er wel vaker vanaf deze preekstoel mijn twijfels over uitgesproken en ik kan dat niet geloven. Onze Heer Jezus heeft onze zonden en ziekten gedragen. Dat hebben ongelovige mensen nooit gedaan. Kunnen ze nooit nazeggen. De veroordeling die onze Heer Jezus heeft moeten ondergaan was zo diep, zo verschrikkelijk, zo uniek, zo zonder God. Voor mensen die na Jezus in het dodenrijk belanden. Voor die mensen geldt toch iets van Psalm 139. Waarheen zou ik nou vluchten voor uw geest? Ik probeer voor u weg te lopen. Ik wil zonder u. En dan zegt de Heer tegen David in die psalm. Joh, ik kan je overal weer terughalen. Al moet ik er voor het dodenrijk in Hades. De Gehenna. Ik zal je terughalen. Ook daar zal mijn rechterhandje vastgrijpen. Daarom het evangelie verkondigen is toch altijd redding voorop laten staan. Onze God wil dat alle mensen gered worden, schrijft Paulus aan Timotheus. 1 Timotheus 2 vers 4. Sterker nog, 1 Timotheus 4 vers 10. Onze God is de redder van alle mensen, vooral van de gelovigen. We hebben het op de beleidenscategorisatie donderdag nog gehad over die tekst. Onze God is de redder van alle mensen, vooral van de gelovigen. Vreemde tekst, vooral van de gelovigen, ja. Die leven nu al uit zijn redding. Die vieren ook nog een week en ook nog een half jaar na Pasen, vieren die feest, vieren die het leven. En tegelijk bidden gelovige mensen, voor wie God vooral redder is, tegelijk bidden zij voor hen die het maar niet kunnen geloven. Die tegen Gods oordeel en veroordeling misschien wel aan gaan lopen. Want vreselijk is het om te vallen in de handen van de levende God. Want levend is die. En dat ja, als je het niet horen wilt, dan moet je dat voelen. Hel en verdoemenis, hè? Ja, als de Heer Jezus dit niet zou zeggen, zou ik er ook niet over preken. Hel en verdoemenis bij onze Heer Jezus. Maar toch vooral, en ik hoop dat u dat bij onze Heer Jezus opmerkt en dat u dat ook uit al mijn preken opmerkt, toch vooral en toch uiteindelijk redding. Dat is het evangelie, redding. Geen verdoemenis tot in het oneindige, maar leven. Dat is Pasen. Misschien krijgen ongelovigen dat niet direct. Misschien krijgen zij het als allerlaatste. In Markus 10 is er zo'n rijke jonge man. En ja, die heeft wel wat met Jezus, maar toch eigenlijk ook niet. En die loopt weer bij hem weg. En Jezus wordt verdrietig om die man. En dan zegt hij dat het voor rijke mensen heel erg moeilijk zal zijn om het koninkrijk van God binnen te gaan. En de discipelen schrikken zich een ongeluk. Die zeggen dan, wie kan er dan gered worden? En dan zegt Jezus, bij mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. En dan zegt Jezus daarachteraan, vele eersten zullen de laatste zijn, vele laatsten de eerste. Vele eersten de laatste, die eerste misschien wel mensen die nu rijk zijn, die nu alles al hebben. Het is erg als je achteraan komt. Maar dan kom je er toch wel. Die rijke jongeling, die loopt bij Jezus weg. Die loopt zijn oordeel, zijn veroordeling tegemoet. Dan zegt Jezus van hem, misschien komt hij wel als laatste. Hij komt wel. Door de veroordeling heen, door het vuur heen, schrijft Paulus ergens. Door het vuur heen van Gods loutering. Want God wil ongeloof niet meer zien. Zal hij dat wegbranden. Ons het lasteren afleren, schrijft Paulus ook ergens. Het lasteren afleren, want daar zijn we niet voor gemaakt. Wij zijn gemaakt om te zegenen en God te eren. Psalm 107 hebben we gezongen. Hun hart in zijn gericht, in zijn veroordeling geslagen en gebogen. Schrikkelijk. Werd hoog weer opgericht. Dat is heerlijk. In zijn groot mededogen. Dat is onze God. Hè? Zo kennen wij hem. Als de paasgod. De God van het leven. De Vader van de Heer Jezus. Want echt tot je doel kom je pas niet in je ongeloof. En niet in Gods veroordeling. Dat kan nooit het einddoel zijn. Maar daardoorheen in het geloof. Als je Pasen gaat meevieren. En als je zegt, ja, ik geloof het nu ook. Dat Jezus leeft. Ik geef hem de eer. Mijn tong zal hem loven. Mijn knie zal zich buigen. Amen.